over de 5. Over de letter H. De he. Hebben wij het vorige keer gehad. En dat uiteraard ook in verband gebracht met de 5e bedeling. Dat wil zeggen, dat is de bedeling der verborgenheid. Geestelijke dingen. Zowel positief als negatief. Positief in de zin van dat wij in onze dagen van doen hebben met de verborgenheden. Dan wel verborgenheid. Van het koninkrijk der hemelen. Maar het is in ieder geval een verborgen koninkrijk. In negatieve zin trouwens ook. Want ook van het rijk van Satan, als ik het zo eens mag zeggen, wordt gezegd dat het verborgen is in onze dagen. Het ligt er niet al te dik bovenop. Maar het is nou helemaal zo dat Satan de wereld regeert vanuit een verborgen situatie. Dat, ik weet niet of ik je dat ooit gelezen heb, maar dat kun je concluderen uit. Nou ja, nee, je kunt het lezen gewoon in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2... Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen hebben we het wel uitgebreid over gehad. Maar dat ook het rijk van Satan verborgen is, dat staat ook in de Bijbel. Dat is in 2 Thessalonicenzen 2 in een zeer omstreden vers, vers 7 namelijk. En dat is omstreden niet omdat het nou echt zo onduidelijk is, maar omdat men dikwijls niet accepteren wil dat de gemeente uit onze bedeling inderdaad in de toekomst zal worden opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht enzovoorts. En de schriftplaatsen die er expliciet over spreken, die hebben nogal te lijden, nog steeds, van degene die er niet aan willen, om zo te zeggen. Maar er wordt gesproken over de mens der zonde, dat is vers 3, want het is nou verder ons onderwerp niet, maar het is vers 3. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Eigenlijk staat er niet eens zonde, er staat wetteloosheid. De mens der wetteloosheid. Een mens die zich van geen enkele regel iets aantrekt, omdat hij zich boven de regels plaatst, zelfs boven de religies. De antichrist, zeg maar. De echte Bijbelse antichrist. Die zoon des verderfs die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd wordt. En daarmee boven alle nomos, dat wil zeggen alle wet. En daarom de wettelozen. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel gods als een God zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij God is. Als je de antichristen niet in herkent, dan toch in elk geval de duivel. En daar is in de praktijk niet zoveel verschil tussen, zal ik maar zeggen. Dat is een understatement, dat is dezelfde. Maar vooruit. En dan staat er, vers 6, en nu, wat wederhoudt, weet gij. Dat wil zeggen, wat die mens der zonde, die zoon des verderfs, wederhoudt. Dat weet gij, want het is de bedoeling dat hij geopenbaard wordt op zijn eigen tijd. Maakt onderdeel uit van het plan Gods allemaal. En er zijn overal gezette tijden voor. En dan staat er, vers 7, daar gaat het me eigenlijk alleen maar om. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Dat wil zeggen, die figuur die in de toekomst op aarde zijn opwachting zal maken, die is actief. Dat is wat hier staat. Alleen in het verborgen, niet als zodanig herkenbaar, zeker niet voor de wereld. Dat bedoel ik eigenlijk voor ons eventueel wel, al was het maar omdat het hier staat, onder andere dan. Maar de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, dat blijft zo totdat wat hem wederhoudt zal uit het midden zal worden, of wat, ik ga dat niet lezen, met opzet niet, want dan moet ik het woord voor woord ook uitleggen. Dat was niet mijn bedoeling. Maar dat blijft dus zo tot aan de opname van de gemeente aan toe. En als dan, vers 8, als dan zal de ongerechtige, dat is die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, geopenbaard worden. Het feit dat hij in de toekomst geopenbaard wordt, wil niet zeggen dat hij nu er niet is of niet actief is. Het wil zeggen dat hij nu verborgen is, want dat is het tegenovergestelde van openbaring. En zo goed als enerzijds Christus openbaar zal worden, maar nu in het verborgene werkt, zo zal ook die antichrist in de toekomst openbaar worden, maar hij werkt nu reeds in het verborgene. Daarom hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. En gaat hij rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden en hoe al die schriftplaatsen maar mogen luiden. Dat zijn er nogal wat. En als hij in de toekomst openbaar wordt, wiens toekomst zal zijn naar de werking van Satan, staat erachter, zodat er gewoon bij staat wie het is, hè. Maar als hij in de toekomst openbaar wordt hier op aarde, zal het tot gevolg hebben dat hij zijn koninkrijk op aarde vestigt. Dat wil zeggen, ook in een bepaalde plaats. Ik bedoel dus gewoon in een stad, dat is Babel. Babylon in het Grieks. Babel, dat is natuurlijk in Daniël al te lezen. Nou ja, in eerdere profetieën net zo goed. En eigenlijk reeds in Genesis 11. Maar uiteindelijk in Openbaring. En dat is dan in Openbaring 17. Waar die stad ons voorgehouden wordt. Dat kan niet missen, want er staat er gewoon letterlijk, hè. Maar die wordt uitgebeeld in de gedaante van een dame. Nou is dat wel een erg plechtige uitdrukking voor wat genoemd wordt een grote hoer. Maar vooruit. Dat is vanaf vers 1. Kom herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Als Johannes het ziet, blijkt zij te zitten op een scharlakenrood beest, zodat de typologische betekenis van een scharlakenrood beest en vele wateren dus hetzelfde is. Schrift met schrift vergelijken, hier hoef je niet ver te zoeken, je hoeft maar een paar versen verder te wezen. Hè. Ik zal u tonen de grote hoer, het oordeel over die grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, etcetera. En dan vers 3. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Zodat die vele water en het scharlakenrood beest hetzelfde voorstellen. En ik doe het maar weer af met een cliché mijnerzijds. Als je op bladzijde 1191 bent van de Bijbel, moet je toch langzamerhand weten dat de wateren een beeld zijn van de volkeren. En dat dit beest datzelfde beest is wat je in Daniël al tegenkwam. En hier in Openbaring in voorgaande hoofdstukken ook. Met name hoofdstuk 12 en 13. Dus dat mag niet zo moeilijk zijn. Dat is gewoon dat laatste antichristelijke wereldrijk. Het herstelde rijk van Alexander de Grote. Griekse rijk dus. Hè? Dat rijk. Maar goed. Maar dan staat er in vers 5, na nog enige attributen genoemd te hebben die we ook uit het Oude Testament kennen, en ook inderdaad uit Daniël overigens, en Ezechiël, staat er in vers 5, en op haar voorhoofd had zij een naamplaatje. Dan weet je tenminste wie het is. Eigenlijk denk ik wel eens, dat weet je al lang als je in hoofdstuk 17 van Openbaring aankomt. Want je hebt al die oud-testamentische profetieën al gehad. Hoe heette die 10 tenen van het beeld ook alweer? Nou, hoe heet het hoofd dan van die 10 tenen van het beeld? Babel. Dat is toch makkelijk? Babel. Natuurlijk. En dat staat hier ook. Maar er staat eerst op haar hoofd, voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid. Nou, dat bedoel ik. En dan? Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Maar dit Babel zal in die toekomst, als het geoordeeld wordt, niet verborgen zijn. Hè? Men leest de rest van dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk ook. Inclusief het zegenlied over Babel, dan is de hele wereld in rouw, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat gebeurt maar niet in het geheim, zo'n wereldrijk. Dat kan ook niet, hè. Maar in onze dagen, nou ja, tot in onze dagen, is het verborgen. Babel is van het toneel verdwenen. Heeft in de tijd plaatsgemaakt, overigens voor het Romeinse Rijk. En Babel telde weer even niet, om zo te zeggen. Maar het laatste wereldrijk is wel degelijk Babel. En heeft ook Babel als hoofdstad, het Babel van Nimrod, de Babel van de Toren. En hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Maar in onze dagen bestaat het net zo goed. Want zij die denken dat Babel overdrachtelijk gezien moet worden in de profetieën, hebben wel gelijk, maar het is niet het eind van het verhaal. Dat wil zeggen, men denkt dikwijls dat dit Babel niet letterlijk Babel is. Hoe dat komt? Ja, ik vind het komisch om het te vertellen, maar ja, dat mag ik ook al niet. Maar goed, dat komt omdat enige decennia geleden Babel überhaupt niet op de kaart stond. Al heel lang niet meer. Ik heb dat wel eens gezegd, ook in het publiek. Ik herinner mij een van mijn Bijbelse encyclopedieën. Ik heb een hele rij van die dingen. Dat is leuk, dan kun je zien hoe ze elkaar tegenspreken en waar dus de problemen zitten. Daar leer je erg veel van. Maar goed, maar met een fotootje erbij, hè. Ik heb er zelfs nog een tekening ervan, want er waren nog geen foto's voor 1850. Een tekening van hoe het eruit ziet bij Babel. Ik herinner me zelfs ooit een Moody-film gezien te hebben. Mind you, Moody Institute is een van de meest bekende, beroemde bijbelscholen in de wereld. En die hebben in de tijd films gemaakt. Wanneer dat precies gebeurd is, weet ik niet. 30, 40 jaren of zo. Ter onderbouwing van evangelisatie en bijbelse dingen. En een van die films, want er waren er meerdere. Bij een van die films herinner ik mij, daar kwam ook het plaatje van Babel. Daar is niks. Er bestaat niet meer. Met als commentaar, nou ja, dat is dus precies wat de profeten gezegd hebben. Babel zal verwoest worden en het zal nooit meer opgebouwd worden, enzovoorts. En daarom geloofde men dus ook niet dat het over een letterlijk Babel ging, als de profetieën spreken over een rijk onder de naam Babel en een stad onder de naam Babel. Men heeft dat weggeredeneerd, men heeft gezegd dat is de kerk. Het kerkelijk instituut als zodanig. Omdat men het als satanisch beschouwde. Nee, dat was zo in kringen waar ik uitkom. Dan moest je uitgaan uit Babel. Nou ja, dat was in 1830, dus dat was toch voor mijn tijd. Maar zo is het ontstaan toen. Je moest eruit, want de kerken, dat was een satanisch systeem. En je moest, gaat uit van haar, betekende dat je de kerk moest verlaten. En ergens anders moest gaan broodbreken, heette dat. Nee, doe het niet om er lelijk over te doen, want ik denk dat die lui die dat zo zagen inderdaad gelijk hadden. Maar ja, het is wel erg rigoureus. Doe maar. Maar anderen zagen in Babel Rome. Dat waren vooral de reformatoren. Zagen de Rooms-Katholieke Kerk als een duivelssysteem. Zeg, nou ja, als een antichristelijk systeem. Oké, niet zo'n zwaar woord, maar het is hetzelfde. Een antichristelijk systeem. Daar hadden ze ook gelijk in. En waar ik het over had, was 1830. Toen zagen ze in de protestantse kerk ook zo'n systeem. Hadden ze ook gelijk in, langzamerhand. Want zo gaat het namelijk altijd, helaas. En dan heb je nog lui die er Jeruzalem in zien. Als je een klein beetje antisemitisch bent, dan zie je er Jeruzalem in, toch? Babel. En waarom ook niet? De Bijbel leert dat Jeruzalem zal verwoest worden. Dus daar vind je ook altijd wel grond voor. Maar letterlijk Babel, dat heeft men niet gezien. Tot in onze dagen is dat zo trouwens, hoor. Behalve dan natuurlijk dat in onze dagen, dat wil zeggen in de afgelopen decennia, een flink stuk van Babel weer opgebouwd is. En het was ook het streven van weet je die man ook alweer? Saddam. Ja, ik was zijn naam ook kwijt. Dat soort namen vergeet ik altijd. Saddam Hussein. Maar hij was niet de eerste die dat probeerde. Hè? Dat was Alexander de Grote ook al, die het probeerde. Maar in de toekomst zal dat inderdaad resultaat hebben. Je kan nou geen foto meer maken van kijk, er is niks meer. Want er staat wel het een en ander op dit moment. Herbouwd en wel. En voor een deel in gebruik, overigens. Maar goed, daar hebben we het nou maar niet over. Maar dat Babel is dus verborgen geweest. Dat rijk, dat is... heeft onderweg zijn naam kwijtgeraakt. Is onderweg zijn naam kwijtgeraakt, om zo te zeggen. Maar daarom bestaat het nog wel in het verborgen. En het werkt ook in het verborgen. En in de toekomst zal het niet langer verborgen zijn. En dan zou het dus herbouwd worden. En zou er inderdaad dat laatste wereldrijk, zou Babel als hoofdstad hebben. Zodat de geschiedenis van de volkeren der aarde ook inderdaad eindigt waar hij begon. Laten we de mensheid verenigen rondom één godsdienst, uitgebeeld in een toren, in Genesis 11. En daar gaat het in de toekomst dan ook naartoe. Want dat verborgene zal in de toekomst openbaar worden. En daar vind je dus ook die vijf, maar dan aan de negatieve kant in werking. En wat wij in de wereld meemaken, de eeuwen door, gedurende heel onze bedeling, zijn inderdaad deze twee machten tegenover elkaar. Om zo te zeggen, Jeruzalem en Babel. Maar Jeruzalem gebruik ik ook als aanduiding nu voor het Messiaanse Rijk, maar nog steeds in het verborgene. En Babel als een beeld van het Rijk van der duisternis, om zo te zeggen, maar ook in het verborgene. De Heer zelf heeft de wereld losgelaten, heeft zich teruggetrokken en kennelijk ook grenzen gesteld aan de wijze waarop de Satan zijn rijk regeert. Die moeten dus ook in het verborgene doen, maar in de toekomst komen die beiden openbaar en wordt die strijd uiteindelijk hier op aarde uitgevochten. En dat is wat de wereld te wachten staat. Ik laat het daar maar weer bij. Wij moeten het nog hebben over de vijfde dag, meen ik, uit Genesis 1. Vanaf vers 20. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen in gewemel van levende zielen. En het gevogel te vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard, en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervul de wateren in de zeeën, en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. En dat is dan de beschrijving van de vijfde dag. Hij is wel aardig. Er wordt eerst gesproken over levende wezens, levende zielen heet het, in de zee, in de wateren. En daarna heet het gevogelte. Ik vind altijd mooi hoe het er staat hoor. Het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En het gevogelte heet later alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. Enzovoort. Soms denk ik, heb je dan ook niet gevleugelde vogels? Weet ik veel. Maar hoe nadrukkelijk het beschreven wordt dan toch, hè? Dat wil zeggen, het leven op aarde, levende ziel op aarde, wordt pas beschreven in de volgende dag, dat wil zeggen in de zesde dag. Waar staat de aarde, brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wildgedierte, de aarde naar zijn aard en het was al zo. En daarna ook volgt vers 26 apart vermeld. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen de zee en over het gevogelte des hemels en over de dieren die op de aarde zijn enzovoorts. Maar in de vijfde dag is nog slechts sprake van gewemel, vers 20. Gewemel van levende zielen, dat wil zeggen zeer groot aantal. Het is misschien nooit opgevallen, maar in de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef weet ik niet zeker, maar daar is nogal eens sprake van dat ze hun zaad zou vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En als het zand der zee van beide staat dat niet geteld kan worden, want het gaat niet zozeer om de positie hemel of aan de zee, maar het gaat uiteraard in de eerste plaats om het aantal. Hetgeen ook met andere woorden trouwens vele malen gezegd wordt. Maar één keer wordt er ook vermeld dat zijn zaad zich zal vermenigvuldigen als de vissen. Ja, dat lees je overheen, hè. Waar staat er wel, ja. Daar heb je dus dat, hoe heet het hier, het gewemel van levende zielen. Talrijk. Zo talrijk als de vissen in de... Nou, er staat dat ze zouden vermenigvuldigen worden als de vissen de zee in het midden des lands. En daarom blijft het me altijd bij, want dat lijkt mij toch een soort stijlbreuk eigenlijk. Als vissen de zee in het midden van het land. Maar vooruit. Je moet van goede wil zijn om die dingen te begrijpen, dan is er niks moeilijks aan natuurlijk, hè. Maar een gewemel van levende zielen in de zeeën. En daarnaast, vers 20, het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. Dat wil zeggen in het uitspansel, namelijk de hemel. En let u op dat in de voorgaande versen uitspansel hemel genoemd wordt. Dat is in vers 6 en 7 en 8. Dat is, als het fysiek is tenminste, is het de ruimte boven de aarde, hè? En of je nou sterren des hemels hebt of vogelen des hemels, het heet toch gewoon de hemel. Of eventueel in meervoud de hemelen. Want hoewel er verschil is, wordt het toch dikwijls gewoon als één ding genoemd. Vanwege niet het verschil, maar de overeenkomst tussen de eerste en de tweede hemel. Die hebben we toch, hè? Hemel is hemel. Nou goed. We hebben het nu niet over hoe dat in zijn werk gegaan is. We hebben het nu over de zinnenbeeldige, de geestelijke betekenis van deze gebeurtenissen op deze vijfde dag. En dat mag ook niet al te moeilijk zijn, want de zeeën zijn een beeld van... We hebben het net over gehad, ik deed niet met opzet. He? De hoedieden zit op vele wateren, scharlakenrood beest, met wie de volkeren der aarde gehoreerd hebben. De volkeren, de zeeën zijn een beeld van de volkeren. In de symboliek, de zeeën zijn de volkeren, het land is Israël. In de symboliek. Letterlijk wonen alle volkeren op het land en gewoonlijk niet op zee. Nou ja, daar zijn ze soms, maar daar wonen ze niet, hè. Dan verkeren ze in schepen op de zee, staat er dan. Maar vooruit. Maar de volkeren worden uitgebeeld door de zeeën. En het is algemeen bekend, uitdrukkingen als uit Psalm 2, vers 1. Waarom woeden de volken zijn ontleend aan de zeeën? Waarom woeden de golven van de zee? Maar de beschrijving wordt meteen toegepast op de volkeren. En zoals de zee onstuimig is en dikwijls zeer onbetrouwbaar, niet alleen vanwege de golven, maar ook vanwege de stromingen, zo is dat met de volkeren ook. En hoe is dat? Dat komt omdat de wind erover blaast. En wind staat uiteraard voor geestelijke dingen. In ieder geval die figuur waar we het net over hadden. He? Zo gaat dat. Er gebeurt van alles mee. Terwijl het nergens voor nodig heeft. Het is nooit ergens rust. Het is altijd in strijd. Altijd spanningen enzovoorts. En je weet nooit hoe het af gaat lopen. En dat is met de golven van de zee zo. En dat is met de volkeren zo enzovoorts. Niettemin zouden deze volkeren, deze wateren, dus voortbrengen. Overvloedig. Een gewemel van levende zielen. En ik deed het niet met opzet. Als ik hem met opzet gedaan had, had ik onthouden waar die tekst staat. Over dat zijn zaad zou zijn als de vissen. Waarom was dat? Ik weet het niet meer. Als de vissen in het midden des lands. Ik blijf hem leuk vinden. Even kijken of ik hem zie staan. Nou. Nee, ik zie hem niet staan. Nou ja, kom maar weer. Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat waar die volkeren voortbrengen, hebben wij het wellicht. Het is ook zo. Over Israël, dat uit de volkeren verzameld zal worden. Een volk voor zijn naam en de beschrijving dus van het zaad van Abraham, Isaac of Jacob, of wie het nou was, over wie het gezegd wordt, als vissen. Dat is dan zo vreemd nog niet. Dat wil zeggen dat het uit de volkeren zou komen. En dat staat er menigmaal overigens in hetzelfde verband. Ook in verband met die beloften die aan Abraham, Isaac, Jacob gedaan zijn. Maar daarna nog vele malen ook in de profetieën later. Hè? Van honderden jaren later. Maar dat is één ding. Maar we zijn hier op de vijfde dag. Toch? Dus waar we het over hebben is niet primair Israël, hoewel dat een rol daarin speelt, waar ik liever niet op inga nu, omdat het een veel te uitgebreid onderwerp is. Waar we het over hebben is over het ontstaan van de gemeente. Uit de volkeren. Levende wezens uit de volkeren die onder de volkeren ontstaan, zal ik maar zeggen. Een gewemel van levende zielen. Waarom ook niet? Hoe zou het eigenlijk komen dat de vis een symbool is van de gemeente? Wist u dat niet? Rent u nooit eens een keer achter iemand anders aan met uw auto? Ja. Dat visje, dat weet toch iedereen wat dat voorstelt, of niet dan? Hoe zou dat toch komen? Iemand zei, ja, dat komt omdat ze vroeger in Rome, in de catacomben, gebruikten de christenen dat als een soort geheim teken. Dan moet ik u zeggen, nou zo geheim was dat heus niet hoor. Maar het is inderdaad een makkelijk symbool, zo'n lusje, zo'n gestileerd visje, om zo te zeggen. Ik heb ze liever gebakken, broeder, ja, dat is waar. Maar, doe maar. Maar het heeft een veel diepere oorsprong natuurlijk. De echte oorsprong is de Bijbelse, die wij in elk geval geïllustreerd vinden in de roeping van de eerste discipelen, die later apostelen zouden zijn. Zij waren vissers. En de Heer zei, kom maar mee, ik heb een job voor je. Ik zal u vissers van mensen maken. Nooit afgevraagd waar dat beeld vandaan komt. Die arme vissen die gevangen werden, gingen trouwens allemaal dood. Ja. Dat is met ons ook zo, broeder. Ja, precies. Want wij worden inderdaad uit de volkerenzee opgevist. Uit ons oorspronkelijke milieu. Uit onze biotoop heet dat. Wat het is, weet ik niet, maar dat moet je onthouden, geloof. Biotoop, ja. Zoiets. Wij worden uit onze levensomstandigheden de zee gehaald, enzovoorts. En gevangen in een net. Niet langs de linkerkant, maar langs de rechterkant van de boot. Kijk, nou praat ik dus gewoon van hop naar her, schrift met schrift vergelijkend, alleen in gedachten, hè. Niet aan de linkerkant van de boot, maar aan de rechterkant van de boot. Zo was het toch? Ja, niet aan de Joodse kant, maar aan de heidense kant. En niet in de nacht, maar overdag. Tegen alle regels in, maar niettemin een vol net. Het net dacht te scheuren, staat er. Ja. Misschien zeg ik het niet helemaal goed, want dit gaat mij ook te snel. Maar ik meen dat er staat het net dacht te scheuren. Een andere keer staat er en het net scheurde net niet. Of zoiets. Toch? Van die leuke formuleringen vind ik dat. Ik meen trouwens ook dat er ergens staat, dus dat brengt me in de war, het schip dacht te breken. Staat het toch ook, of niet? Ja, die schipbreuk van Paulus, toch, of zo. Misschien staan er allebei wel in de Bijbel, maar dat weet ik dan niet. Maar, en het schip is hetzelfde als wat het net is, uiteraard. En de vissen in het net komt overeen met die 200, hoeveel waren het, 276... 276. Nee, die mannen met Paulus in die boot. Vissen waren er onder 53. Bij gelegenheid, ja. Maar het is hetzelfde. Het komt uit de zee. En het komt inderdaad aan land. De vissen, zowel als de schipbreukelingen. Waar het net scheurt. Of net, nou ja, of net scheurt niet. En de boot gaat verloren, zal ik maar zeggen. Maar wie erin zaten, komen veilig aan land. Van het systeem blijft niks over. Hè? Maar op wonderbaarlijke wijze brengt het wel vrucht voort. Nou ja, dat is de positie van de gemeente. En die schipbreuk van Paulus is daar een uitbeelding van. Die van Jona trouwens ook. Dat was niet echt de schipbreuk, maar het is toch net zo'n verhaal. Maar beeld precies hetzelfde uit. Dat kan ik nou natuurlijk niet uitleggen. Maar het gaat maar om het idee dat wij in het Nieuwe Testament een paar keer expliciet vermeld vinden. Namelijk dat de zaligheid als zodanig naar de heidenen gezonden is. En die zal de vrucht voortbrengen. Met opzet citeer ik nu onnauwkeurig. Maar ik heb in ieder geval in gedachten Handelingen 28 vers 28... essentieel voor wat de gemeente is en daarom een omstreden vers, want zo gaat het altijd. Handelingen 28, dus aan het eind van de Bijbelse geschiedenis feitelijk, waar Paulus in Rome spreekt met vertegenwoordigers van het Jodendom aldaar en hij legt hen het koninkrijk Gods uit en sommigen geloofden wel. Maar sommigen geloofden niet. En dan vers 25. En tegen elkaar oneens zijn, de scheiden zij, als Paulus in het ene woord gezegd had. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk. En zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Etcetera, etcetera. Dan wordt dus deze profetie uit Jesaja van toepassing verklaard. Door de Bijbel zelf. En dan vers 28. Dat zijn de laatste gesproken woorden die wij van Paulus hebben. Want daarna spreekt hij niet meer, schrijft hij brieven. Ja, maar dit zijn de laatste gesproken woorden van Paulus die we hebben in de Bijbel. Vers 28. Het zij u dan bekend. Weet u nog wat dan betekent? In deze uitdrukking zo. Dat slaat op het voorgaande, ja. Het is emfatisch heet dat. Het vat al het voorgaande samen. Eventueel trekt het er een conclusie uit. Maar het is gewoon een afsluiting van wat al gezegd is. Dat wil zeggen, wat nu volgt is niet de aankondiging van wat nu gaat gebeuren. Maar het is de samenvatting van wat inmiddels heeft plaatsgevonden. Dat is de betekenis van dan. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. In tegenstelling tot de Joden. Want daar gaat het hier toch over. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkaar, et cetera. En dat is het eind van de Bijbelse geschiedenis. Dit is inmiddels gebeurd. Zaligheid is naar de heidenen gezonden en onder en te midden van de heidenen ontstaat de gemeente. Niet op Joodse, maar op heidense basis, zoals Petrus dat trouwens al zei in Handelingen 15, waar hij zei dat Joden op gelijke wijze zalig moeten worden als ook de heidenen. En hij zei ook bij hoe? Uit de genade van onze Heer Jezus Christus en niet uit de wet van Mozes, zei hij. En wij uit de Joden moeten op gelijke wijze zalig worden, gelijk als ook zij heidenen. Dat wil zeggen dat inderdaad in de loop van de geschiedenis van Handelingen dit heeft plaatsgevonden. Het wordt ook meerdere keren aangehaald onder verwijzing naar oud-testamentische profetie. En bovendien is het heel makkelijk vast te stellen dat deze geschiedenissen van Handelingen heel uitdrukkelijk beginnen in Jeruzalem, de Joodse stad, toch? En dat de geschiedenis eindigt in Rome, de heidense stad bij uitstek. En daar gaat het maar om. Kortom, de gemeente wordt officieel verzameld uit de heidenen. Dat daar Joden van deel uitmaken. Dat klopt, want de Joden zijn verstrooid geworden onder de heidenen. Dat maakt verder niks uit. Maar het is niet zo dat de gemeente op Joodse leest geschoeid is of zo. In de zin van judaïstische of wettische of wat het maar was. Dat is niet zo. Maar inderdaad uit de heidenen. Het is niet voor niks dat Paulus ook juist onderweg naar Rome en naar de uiteindelijke afsluiting van de Bijbelse geschiedenis officieel inderdaad die schipbreuk leidt. En dan terechtkomt, hij wist niet waar, maar hij komt terecht op een eiland der zee. Malta, ja. Ik weet niet hoe het nu is, maar Malta was altijd een Britse kolonie. Hoe heette dat? Nou, dat weet ik niet. Maar, en waarom dat zo is, maar dat leg ik een andere keer uit. Maar inderdaad, dat is in ditzelfde hoofdstuk nog. Het begin van dit hoofdstuk, handelingen 28. Maar het is uiteraard niet voor niks zo. Want vanuit de Volkerenzee wordt de gemeente gebouwd. En leg je de vijfde dag naast de vijfde bedeling, dan zie je ogenblikkelijk de overeenkomst. Het is zelfs nog sterker. Vis als uitbeelding van een gelovige of als uitbeelding van de gemeente. Het sterrenteken, we zijn er toch bezig. Het sterrenteken heet niet vis, het heet vissen. En mind you, dat is een oud teken hoor. Heel oud. In ieder geval vanuit de oud-testamentische tijd. En het zijn er twee. Voor het gemak worden ze dikwijls getekend, er zijn symbolen van gemaakt, hè? Een soort logootjes zal ik maar zeggen, twee vissen die tegen elkaar inzwemmen. In werkelijkheid ze zwemmen in een richting die haak staat op elkaar. Dat wil zeggen, de een zwemt horizontaal, de ander zwemt verticaal. Dat is het originele teken. Het verschil is niet tussen links en rechts. Het verschil is niet tussen goed en kwaad. Bomen kennis is goed en is kwaad. Maar het verschil is de boom des levens. Hebben die nog? Een horizontaal en een verticaal, recht naar boven. En ze zijn aan elkaar verbonden door een band, een koord. Dat wordt trouwens ook als apart sterrenteken aangeduid. De band heet dat dan, als Nederlands zou geweest zijn. En dat is een nog sterkere, omdat je daar precies ziet uitgebeeld de positie van de gemeente, dan wel van een gelovige uit onze tijd. Enerzijds hier beneden, horizontaal, in de tegenwoordige eeuw, met één been, denk ik altijd als ik Titus 2 vers 11 lees, of vers 12 was het, hè. Wij zouden in deze tegenwoordig heel matig, rechtvaardig en godzaliglijk leven. En het andere is gelaten 1 vers 4, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Het een is uit de mens geboren en het andere is uit God geboren. Het een is aards, het andere is hemels. We spreken over de twee naturen van de gelovigen. En die twee naturen verdragen elkaar, maar moeilijk. Ze zijn aan elkaar gebonden. Waarna je automatisch komt bij ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Hoe dan ook, die uitdrukking van Paulus betekent toch ontbonden te worden van dit vleeselijke lichaam. Dat is een onderdeel van de verlossing die wij zouden ontvangen. Het heet de toekomende verlossing. Namelijk de verlossing van ons lichaam. In Efeze 1 bijvoorbeeld, enzovoorts. Maar dit zijn de dingen die uitgebeeld zijn in die vissen. En als het vereenvoudigd wordt, is het maar die ene vis. Maar dan wel met het idee, hij wordt gevangen. Hij wordt daaruit gehaald en komt in een andere wereld. Wordt uit zijn oorspronkelijke milieu gehaald, uit de Volkerenzee, krijgt een aparte positie, enzovoorts. En als u zegt, dat kost hem de kop, dan zeg ik, ja, dat is zo, ja, dat is met ons ook zo. Der wereld, der zonde en der wet gestorven, maar wij hebben nieuw leven ontvangen. Het is trouwens wel aardig om te lezen dat de Heer eerst zegt, Het zou moeten zijn, aanvoegende wijs, dat de wateren overvloedelijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. En als de uitwerking daarvan beschreven wordt, staat er: en God schiet de grote walvissen. En alle levende, wremelende ziel. Zodat bij die vissen dan toch in de praktijk de aandacht valt, niet maar op de spierinkjes om zo te zeggen, maar op wat hier heet de grote. Nou ja, walvissen heeft men ervan gemaakt. Wat ik altijd een vreemde term vind, ik weet nog steeds niet of onder wal inderdaad dan verstaan moet worden dat ze aan de wal moeten leven. Maar wat algemeen beschouwd wordt als walvissen, dan wel als grote vissen, want bij grote vissen denken wij ook aan walvissen. Als we tenminste niet biologisch onderlegd zijn. Maar als we wel biologisch onderlegd zijn, dan zeggen wij: ja, maar walvissen zijn zoogdieren. En dan begin ik altijd te grijnzen. Dan zeg ik: wie heeft in vredesnaam die indeling gemaakt? Ja, het zijn zoogdieren, zomaar. Het zijn toch vissen? Of niet? Het leeft in de wateren enzovoorts. Het heeft vinnen, het heeft staart. Wel, een rare staat, die ligt op zijn kant, maar dat doet er nou niet toe. Maar goed, het zijn toch vissen? Maar het heeft ons mensen goed gedacht om een andere indeling te maken. En we hebben een categorie zoogdieren waar de mensen toegerekend worden, wat ik helemaal dwaas vind. Het is maar een willekeurig soort indeling. Je had net zo goed een indeling kunnen maken in dieren met geen poten, met twee poten en met vier poten.
En met duizend poten.
En duizend poten. Maar ja, we hebben niet zoveel tijd vanavond, dus ik kan het daar beter niet over hebben. En pissen bedden en degene die dat niet doen. En, ja, wat je maar wil, dat is maar willekeurig. Dus vooruit maar weer. Wat mij betreft zijn het gewoon vissen. Al hebben ze dan geen schubben. Maar het zijn zoogdieren. Dat wil zeggen dat ze leven wel in de zee. Maar ze zijn er niet totaal afhankelijk van. Sterker nog, ze zijn afhankelijk van het leven, de adem, geest, het leven aan, die zij halen, niet uit de zee, maar boven. En dat maakt ze tot heel aardige voorbeelden van wat een christen is. Hij leeft wel in die volkeren zee, maar het leven zelf dat hij heeft, dat komt niet uit die zee. Dat wordt daardoor ook niet werkelijk onderhouden. Voor een deel wel, maar dat is niet de essentie ervan. De essentie is de adem die van boven komt. Dat is symboliek. Waarom herinner ik me nou ineens? Weer een moody film. Dat blijft zo, jongens. Ik heb er wat gezien. Whenever that was, in 50 jaar of zo. Nou goed, ik herinner me een moody film over. Het ging niet primair over walvissen en of specifiek dolfijnen, want dat zijn ook walvissen, maar van een ander formaat. Waarbij wij geconfronteerd worden via de film met hun radarsysteem. Dat hadden ze net ontwikkeld in de Tweede Wereldoorlog. Was iedereen heel diep van onder indruk. Komt die film uit en zegt: ja, maar in de natuur was dat altijd al. Zoals je dat vindt bij de vleermuizen. Hè? Ja, die brengen geluiden voort. Ja, heel hoog. Wij horen ze meestal niet. De hond wel, maar wij niet. En zeker bij oudere mannen niet. Ik heb het vroeger toch wel gehoord, hoor. Dat zijn de lagere tonen die hoort. Tegenwoordig lukt me dat ook niet meer. Maar die zenden geluid uit en vangen het weer op, luisteren daarnaar. En aan de reflectie krijgen ze een beeld van hun omgeving. Begrijp me goed, er zijn mensen die dat ook kunnen. Want waarom, dan heb ik net vanavond mijn stok vergeten. En mijn jasje en bandjes, nou goed. Maar waarom stoten blinden met hun stok eigenlijk op de grond op straat? Of doen ze dat niet meer? Ze luisteren naar het geluid. en weten dan waar ze zijn. Hoe ver ze zijn in een straat. We hadden in Bodegraven iemand die bracht kranten en tijdschriften rond, dag in dag uit. En die had een grote tas om zijn, op zijn rug hangen, of op zijn buik en op zijn zij, geloof alle drie wel. En in de ene hand een hond en in de andere hand een stok. En die liep zo stotend over straat en die wist precies waar hij was. Dat kun je aan het geluid horen. Ik waag het er niet op, maar je kunt het horen. Natuurlijk hoor je dat, hè. Ik had laatst iemand aan de telefoon, zegt, bel je vanuit de badkamer. Ja, hoe weet jij dat?
Ja. Ja.
En zelfs heb ik een keer gehad, heb je huiskamer helemaal leeg. Ja, hoe weet jij dat? Dat hoor je aan het geluid. Aan reflecties enzovoorts. Dat komt heel kritisch. Maar goed, wat ik probeer te vertellen is dat niet alleen vleermuizen, hoewel dat ook een fraai beeld is van de gelovigen. U weet toch waar die dingen, die beesten wonen? Nee, ik heb het over de Bijbel, mensen. Je leest Statenvertaling, dan weet u het niet. Hè? Ja, maar dat is een heel ongelukkige, die... Ja. Je weet waar vleermuizen wonen? In de tempel. Alleen, men heeft het vertaald met zwaluw. Statenvertaling. Ik heb het alleen over Statenvertaling. Dat weet ik niet. En dat komt omdat het woord voor die vleermuis betekent van dat het een kunstige vlieger is. Een goede vlieger. En zwaluwen vindt men dan, dat zijn de echte luchtacrobaten. Dat is ook zo. Maar als er staat, ik ken alleen de berijmde versie nu, uit mijn hoofd. Die andere niet. Zelfs vindt de mus een huis, o heer. De zwaluw legt haar jongskens neer, maar zwaluwen leggen geen jongen, ze leggen eieren. He? Het zijn ook geen zwaluwen, het is later ook in latere vertalingen gecorrigeerd. Het zijn vleermuizen. Er zijn die beesten die ondersteboven hangen, die hebben er geen probleem mee dat de wereld op zijn kop staat. En ze vliegen heel goed in een duistere wereld. Want ze aanmerken niet wat voor ogen is, maar zij horen. Ze laten zich leiden door hun gehoor. Heb je die? Prachtig beeld. Nou ja, goed. En het zijn geen vogels officieel, zegt men. Maar vooruit. En wat die walvissen betreft, niet allemaal geloof ik, maar de categorie dolfijnen wel degelijk maken gebruik van hetzelfde systeem. Stoten geluid uit en vangen dat weer op, enzovoorts. En weten dan waar de dingen zijn, enzovoorts. Dus die worden geleid niet primair door de ogen, maar inderdaad primair door de oren. Door het gehoor. Dat maakt hen tot uitbeelding van gelovigen, enzovoorts. Kortom, je hebt een categorie vissen die niet eens in de zee echt thuis hoort, zal ik maar zeggen. Ze leven daar wel. Maar ze zijn van andere orde. Nou goed. Daar gaat het over. Uitbeelding van gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En voor de rest moet ik er het zwijgen toe doen. Want veel meer staat er niet over in de Bijbel. Maar lees nou eens mee. Hè. Dan heb je eerst die vissen. En dan staat er in vers 20. En het gevogelte vliegen boven de aarde. Het gevogelte vliegen boven de aarde. Ja, waar anders, denk je dan? Ja. In het uitspansel, namelijk de hemel. Die twee woorden die eerder in het hoofdstuk voor hetzelfde gebruikt worden. Vogels worden dus geacht hemelse wezens te zijn. Toch? Maar daarna staat er, in vers 22... En het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. En terwijl eerst gesproken wordt over wezens die in de hemel thuis horen, staat er vervolgens dat ze zich op de aarde vermenigvuldigen. Nou, dat moet toch ook herkenbaar zijn? Dat is toch de positie van de gemeente, een hemelsvolk. Met de hemelse roeping, burgerschap, erfenis, positie, wandel. en hoe het allemaal maar heten mag, maar is vermenigvuldigd op de aarde. Op de aarde wordt het geboren, op de aarde komen wij tot geloof, ontvangen wij een nieuw leven, maar daarmee worden wij geplaatst in een hemelse positie. Een hemelse omgeving, hemelse sfeer, hemelse gewesten zeg ik nooit, want dat is nieuwe vertalingen. Moet een beetje conservatief blijven, vind ik. Maar u begrijpt toch hopelijk wat ik bedoel. Dat is onze positie als gelovigen. En ik denk dat het hier op die vijfde dag ook gewoon beschreven wordt. Velen ontgaat het. Bij het lezen van de Bijbel. Men denkt dat als wij doodgaan of zo. Of hoe je dat dan maar noemen moet netjes. Dat we dan misschien naar de hemel gaan of zo. Als meezit. Men heeft dus gewoon over de expliciete uitspraken van de schrift heen gelezen, waar staat dat wij die tot geloof gekomen zijn, wij die wedergeboren zijn tot een levende hoop, wij die levend gemaakt zijn met Christus, nu reeds met Christus gezet zijn in de hemel. Met hem opgewekt, met hem gezet in de hemel. Efeze 2, ja, ik bladerde er naartoe, maar dat hebben we natuurlijk in de tijd in verband met deze vijfde bedeling uitdrukkelijk besproken. Begrijp me niet verkeerd. Wij zijn nog op aarde. We staan met één been in de tegenwoordige wereld. Daar vermenigvuldigen wij ons ook, om zo te zeggen. Maar niettemin, zegt Efeze 2... God heeft ons levend gemaakt met Christus, vers 6, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede met Christus gezet in de hemel, in Christus Jezus, enzovoorts. En hier gaat het dus over wat wij noemen het hemels burgerschap, om zo te zeggen, van de gelovigen, namelijk van de gemeente. Het is heel jammer dat men die dingen niet kent, en dat komt omdat in het algemeen men onder gemeente verstaat de eigen organisatie, de eigen denominatie vooral, de eigen naam die men eraan gegeven heeft, aan inderdaad een kerkgenootschap of wat er vandoor moet gaan, en geen oog heeft voor wat de gemeente werkelijk is. Namelijk een volk verzameld uit de volkeren voor de Heer, en het is er maar één, het heet de gemeente Gods, en het heet de gemeente van Christus. En het heeft niet, kenmerkend is niet een aardse organisatie, kenmerkend is de hemelse positie van de gelovigen. Gelovigen die hier in deze wereld dus geen blijvende stad hebben, staat er toch? Want wij hebben hier geen blijvende stad, Hebreeën 13, maar wij zoeken de toekomende. Dat wil zeggen die stad, dat koninkrijk namelijk, dat in de toekomst op aarde neder zal dalen. Maar het is die stad waarvan wij nu reeds burgers zijn en waarvan wij dus ook het burgerschap hebben. En waar feitelijk onze wandel, want zo is het in Filippenzen 3 vertaald, waar onze wandel is, hè? Vers 20 van Filippenzen 3. Wij bedenken geen aardse dingen, vers 19... Maar onze wandel is in de hemelen. Ons burgerschap, ons praktische leven wil het gewoon zeggen. Ons leven als burger. Dat wil zeggen, het gaat over de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. Vandaar dat het is hier vertaald met wandel. Later is het vertaald in NBG met burgerschap. Maar je moet die begrippen bij elkaar optellen. Wij leven als burgers van een rijk in de hemelen, staat er dan. Hè? Ja, onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, opdat die alsnog onze vernederde lichamen veranderen zal. Vers 21, dan heb je beide dingen ook naast elkaar staan. Hè? De ene kant een hemelse positie, aan de andere kant hier op aarde in een vernederde positie. En wat Hebreeën 13 betreft, en ik hoop maar dat u de Hebreeënbrief dan toch enigszins kent wat Hebreeën betreft, Hebreeën 4 en Hebreeën 10, wij zouden ingaan in het heiligdom. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond in, maar daarmee ook de hemel in, want dat staat er gewoon in Hebreeën 9. Het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. En in Hebreeën 13 staat dan uiteindelijk vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Het een is een ingaan in het heiligdom. Het andere is uitgaan buiten de legerplaats. En ik heb hier wel vaker verteld, die twee dingen zijn allebei waar. Naarmate wij het heiligdom binnengaan, gaan we hier uit buiten de legerplaats. Dat zijn twee dingen. Ja. Maar onze werkelijke wandel is in de hemelen, in het heiligdom en toegewijd aan de dienst van God, onder leiding van degene die op de troon der genade gezeten is, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Christus zelf dus, maar dat plaatst ons hier op aarde buiten het systeem, om zo te zeggen. Buiten de legerplaats heet dat. En daar heb je die twee vissen dus weer. Hè? Eén omhoog, het heiligdom in, de andere horizontaal, wegzwemmend, buiten de legerplaats eigenlijk. Maar niet te min, te midden van, toch deze wereld. Maar in ander opzicht, er niet toe behorend, enzovoorts. Want wij hebben een hemelse positie ontvangen. En als je dit niet weet, of niet accepteren wil, dan wordt iets als opname van de gemeente helemaal onacceptabel. Al die discussie die er al weet ik hoe lang is, over die opname wel of niet. We hebben het niet eens over wanneer en hoe, maar gewoon over of er zoiets als opname van de gemeente bestaat en wat het dan precies is. Al die discussie die tot vandaag erover gevoerd wordt, ja, op internet ook, ja, maar ook in de lectuur zal ik maar zeggen, die blijft bestaan daar waar men de werkelijke aard van de gemeente niet kent. Als je weet dat wij nu reeds hemelburgers geworden zijn, Jeruzalem erboven is, dat is ons allermoeder. Galaten 4. Als je dat weet, dan is iets als opname van de gemeente een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Wat hebben wij van doen? In een wereld die onder het oordeel God zou terechtkomen. Wij zijn van het oordeel al lang verlost. Wij zouden zelfs met Christus de wereld oordelen. Wij worden niet geoordeeld, wij zullen met Christus oordelen. Waar iets als grote verdrukking dan toch samenhangt met oordeel Gods over de wereld, betekent het dus dat er voor ons in die wereld dan sowieso geen plaats kan zijn. Dat is onze positie niet. En vandaar dan ook onze hemelse positie. Nog afgezien van allerlei andere zaken die in het Oude Testament in dat verband al aangekondigd wordt. Hè. Elke eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, daarvan zei de Heer, dat is voor mij. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Dus net hetzelfde Hebreeën, het was één hoofdstuk eerder, Hebreeën 12. En als zodanig gewijd aan de dienst aan God. Gebracht in een tempel. Dat is zwak uitgedrukt, wij zijn een tempel. Maar het een is niet in strijd met het andere. Dat is één hetzelfde ding. Wij zijn gekomen tot die tempel. Wij maken deel uit van die tempel en de huishouding daarin enzovoorts. En dat is precies wat met de eerstgeborenen volgens de oud-testamentische instellingen zou gebeuren. En de hemelse positie van de gemeente berust dus ook inderdaad op dat eerstgeboorterecht. Dat is niet te veronachtzamen, hoor mensen. Dat is hoogst essentieel. Hetzelfde geldt voor de persoon van de Heer Jezus Christus, uiteraard net zo goed. Dat wil zeggen in de eerste plaats. Hij als eerstgeborene aller creaturen, eerstgeborene uit de doden enzovoorts, zal dus ook uitermate verheerlijkt worden. Ik heb inderdaad, wanneer was het zaterdag, gesproken over de verheerlijking op de berg, broeder. Dat is zo, waar ik niet aan toegekomen ben, is de uitspraak dat ze er niet over mochten spreken totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. De dag was weer te kort. Maar uit de doden opstaan. Er staat er in een van die evangeliën, staat erbij, de discipelen overlegden al onder elkaar wat dat was. Uit de doden opstaan. Maar vergis u niet, die discipelen wisten heus al wat uit de dood opstaan is. Maar dat zei de Heer niet. Hij zei uit de doden. Dat wil zeggen van tussen de overige doden uit. Niet maar op de jongste dag, wanneer alle doden opgewekt zullen worden. Al was maar voor het oordeel. Maar daarvoor. Als eersteling. Want elke keer, daarom zeg ik het elke keer als je leest over opstanding uit de doden, niet opstanding der doden, maar opstanding van tussen de overige doden uit, zit daaraan vast eerst geboorterecht. Want dat is een vroege, de eerste vrucht van de oogst. En dan begrijp je meteen, want toen de Heer uit de doden was opgestaan, werd hij bij die gelegenheid verheerlijkt. En dus bij de verheerlijking op de berg zegt hij tot zijn discipelen, niet over praten totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En daarom ook zullen wij, omdat wij, dan kom ik van de andere kant, eerstgeborenen zijn, dus niet opstaan op de jongste dag, want dan ben je geen eerstgeborene meer. Toch? Maar daarvoor. En ruim daarvoor, want het is ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, enigszins ruw gezegd, maar zo is dat. Het hangt samen met de wederkomst van Christus in elk geval, waarin hij en de gemeente in heerlijkheid, namelijk als eerstgeborenen zullen verschijnen. Heel de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Vissen en vogels. Beide behoren tot andere categorie dan wat op het land is. Het is in de zee of het is in de hemel. En buiten de orde, daarmee in dit verband althans zeker een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Verder kan er weinig over gezegd worden. Je kunt in het algemeen zeggen dat vogels uitdrukking geven aan hemelse dingen, hemelse wezens. Daarmee zijn ze ook uitbeelding eventueel van engelen enzovoorts. Maar wij als gelovigen uit onze bedeling vallen nou eenmaal in die categorie. Hemelse wezens, ook wel degelijk boodschappers, ook in de toekomst enzovoorts. En daar gaat het dus blijkbaar over binnen dit verband. Binnen dit verband moet ik het trouwens ook nog hebben over de granaatappel. De granaatappel. Zo te horen kun je ermee gooien. Ik weet niet waar die naam vandaan komt. Granaatappel. Want dat is wat in Deuteronomium 8 beschreven staat als vijfde vrucht, zo noem ik dat altijd. Land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. Dat is vijf. En dan komt er opnieuw een land van. En dan volgen er nog twee. Het is wel aardig dat deze zeven dus in Deuteronomium 8 vers 8 verdeeld worden in vijf. En dan nog twee. Dat is gewoon door de formulering. En dat klopt natuurlijk ook, want wat hierna komt, als we de reeks van bedelingen beschouwen, is inderdaad zes en zeven. Maar die hebben allebei van doen met de wederkomst van Christus en de voleinding der eeuw en hoe het maar heten mag. En die eerste vijf die horen nou helemaal bij elkaar. Precies die handvol, hè. Daar hebben we het over gehad. Granaatappelen. Wij vinden niet zoveel granaatappelen in de Bijbel. Nou, bij nader inzien vinden wij er in ieder geval 400. Ja, 200 aan de ene kant en 200 aan de andere kant. Zeker. Waar zou dat nou zijn? Maar het zijn niet letterlijke granaatappelen, maar uitbeeldingen ervan. Want in de Bijbel worden granaatappelen ook afgebeeld. En fungeren dan als ornamenten, als versierselen. Maar je vindt er 400. In 1 Koningen 7 is dat in wat onduidelijke schriftplaatsen. Maar ik wil ze wel even met u opzoeken. 1 Koningen 7, maar het is niet de meest voor de hand liggende schriftgedeelte hoor. 1 Koningen 7 in de beschrijving van de tempel van Salomo.
Maar u weet hoe het is met die beschrijvingen. Als je er geen tekening bij hebt, dan blijft het toch tamelijk onduidelijk. En dat is hier ook het geval. 1 Koningen 7, vers 18. Zo maakte hij de pilaren mitsgaders 2 rijen rondom over het ene net, om de kapitelen die boven het hoofd der granaatappelen waren te bedekken. Maar we zijn hier bezig met de bouw van het plafond. Het plafond. Pilaren, een net, dakconstructie. Kapitelen, dat zijn hoofdstukken, inderdaad. Niet in een boek deze keer, maar de hoofdstukken van boven de pilaren. Hè? Dat heette ook kapitelen. En daar is iets bij met een rij van granaatappelen. Ter versiering. Ze worden ook genoemd in vers 20. De kapitelen nu waren op de 2 pilaren. Die beroemde, Jachin en Boas, weet u wel. Ja, daarboven tegenover den buik, de welke was nevens het net. En 200 granaatappelen waren in rijen rondom, ook over het andere kapiteel. Ja, of dat een soort lijst was of iets dergelijks, dat denk ik. Waar de wand overgaat in het dak. Maar in ieder geval ergens hoog. 200 granaatappelen in rijen rondom, ook over het andere kapiteel. Zo kom je dus aan 2 rijen van 200, namelijk samen 400 granaatappelen. En dat staat er ook, want dat staat in vers 42. Waar het in vers 41 weer gaat over de 2 pilaren. En kapitelen. En 2 netten. En daarna vers 42. En de 400 granaatappelen tot de 2 netten. Namelijk 2 rijen van granaatappelen tot het ene net. Om de 2 bollen der kapitelen te bedekken. Die bovenop de pilaren waren. Enzovoort. Dat wil zeggen 2 keer 200. Kom er zo op terug. Je vindt trouwens ook, en die is bekender, granaatappelen. En weer niet de letterlijke dingen, maar de afbeeldingen, uitbeeldingen, zo je wilt, daarvan. Vind je genoemd in verband met het kleed van de mantel van de hoge priester. Nu niet ergens bij de dakconstructie, niet hoog, maar nu laag. Dat is in Exodus 28, waar we de instructies vinden voor het maken van die mantel. Exodus 28, er staat in vers 33, en aan deszelfs zomen, het gaat over de mantel, hè. Dat begint vanaf vers 31, gij zult ook de mantel des efods. En een efod is een mantel, min of meer. Geheel van hemelsblauw maken. Bedoeld is ook inderdaad uit één stuk. In de kleur hemelsblauw. En het hoofdgat, er staat gewoon mantel. Dat is het mooiste ervan eigenlijk. Want de mantel heeft een mond. Alleen wij noemen dat niet zo. Maar ze hebben gezegd dat is het hoofdgat. Het is namelijk één kleed uit één stuk geweven. Noem nog zo'n voorbeeld. De mantel van de Heer Jezus. Uit één stuk geweven. Met één gat waar het hoofd doorgestoken wordt. Zeker. Dat heet de mond. En het hoofdgat dezelfde zal in het midden daarvan zijn. Waarschijnlijk een rond kleed dus. Gewoon. Met een gat in het midden. Dat is ook de eenvoudigste vorm van een kleed, namelijk een kledingstuk. Dit gat zal een boord rondom hebben, maar wat vertaald is met boord is gewoon het woord voor lip. Heel leuk, ja. Een mond met lip, met een lip. Lippen. Van geweven werk. Als het gat eens pansiers zal het daaraan zijn dat het niet gescheurd worden. Want de bedoeling is dat die mantel niet uitscheurt vanuit dat gat. En u weet hoe men zijn klederen scheurt? Als er bijvoorbeeld staat, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Mocht hij niet. Hier zo met het gat en dat trek je uit elkaar. Scheurt het. Van bovenaf, vanuit de mond. Vanuit het hoofdgat. En van die mantel staat, er was het één stuk geweven. Met één mond, met lippen. En die mond kon niet opengescheurd worden. Noem daarvan nog eens een voorbeeld dan. Leeuw. Ja, broeder, de leeuw. Die wordt bij zijn lippen. Weet het lippen? Nee, wordt in de muil gegeven door Simpson. En hij scheurt die leeuw uit elkaar vanaf de mond. Ja. Ja, waar het over gaat? Hier, over dit kleed? Over het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Met een mond die spreekt en die mond zal niet zwijgen. Dat is het eeuwige vaststaande woord van God. Er kan, niet, kan niks aan afgedaan worden, enzovoort. Dat is wat het is. En als later we van doen hebben met de mantel van de Heer Jezus, was dat op voorhand de uitbeelding van zijn priesterschap. En toen ze het zouden scheuren, zeiden ze, nee, dat scheuren we niet, dat verloten we. Het moet ergens naartoe. En in Trier zijn ze er erg zuinig op. Nee, de lijkwade is Turijn. En de mantel van de Heer Jezus, die rok, uit één deel geweven, dat is in Trier. Bij de Trevieren. De Rooms-Katholieken beschouwen de rok, dat is aardig wel om te vertellen, dit ene ding, als een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Alleen zij bedoelen de Rooms-Katholieke kerk. Maar dat staat er niet bij, het is de eenheid van de kerk. Dat is het ook. Het is het kleed, verwant aan lichaam, maar het is één geheel, het is ondeelbaar één geheel. Het is een priesterlijk kleed, want het is de uitbeelding van de priester en daarmee ook van het priesterlijke volk. En die mond zal niet zwijgen. Wat er met de leeuw gebeurde was dat hij verscheurd werd, maar dat was een beeld van het koningschap. En dat, het koningschap van Christus, van de Messias, is op dit moment, hoe zeg je dat, vakant. Als je het ooit weer tegenkomt in de Bijbelse profetieën dus, dan kom je het tegen als de leeuw uit de stam van Juda. Kijk maar, en dan kijk je en dan zie je lam staande als verslacht. Als je die twee bij elkaar optelt, dan heb je de leeuw die toch nog leeft. Of weer leeft. De opgewekte. En echt, in de geschiedenis van Samson is dat ook gewoon aan te wijzen. Dat iets van doen met een bruiloft die zou komen, die ging trouwens niet door. De leeuw werd verscheurd. Dus geen koningschap. Maar bij nader inzien bracht de leeuw wel honing voort. Maar ja, dat is de zevende vrucht, daar moeten we het nog over hebben. Honing uit de leeuw. Een beeld van de vrucht van het woord van God, wijsheid namelijk. Maar in het algemeen vrucht van het woord, dat is honing. Vrucht van de bij, want de bij is dabar en dabar is woord. Dus dabash is de vrucht van de dabar, is dus een beeld van de vrucht van het woord van God. Wijsheid, vandaar dat als je het woord eet, als je de Bijbel opeet, dan smaakt het, is het zoet voor het verhemelte. Als honing, staat er allemaal bij. Schrift met schrift vergelijken, het is niet zo moeilijk hoor. Maar goed, daar hadden we het niet over, we hadden het over die mantel, vers 33. En aan deszelfs zomen zult gij, dat is dus de per definitie naar beneden. Want je hebt in het midden heb je het hoofd gehad en aan de uiteinde naar beneden. Dus dan heb je dan de zomen uiteraard, de rand. Slippen heet het soms ook. Maar er staat, aan deszelfs zomen zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw. En van purper en van scharlaken aan zijn zomen rondom. Als je het mij vraagt, was het dus gewoon inderdaad een plat rond kleed. Hè? En gouden schelletjes, wij noemen het belletjes, Rondom tussen dezelfde, dat er een gouden schelletje, daarna een granaatappel zei. Wederom een schelletje en een granaatappel aan de zomen des mantels rondom. En tot vandaag weten we niet hoeveel er dan waren. En Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat en als hij uitgaat, opdat hij niet sterven. Hij zou gehoord worden, maar er moet gezegd worden, dat was niet door de granaatappelen, maar door de belletjes natuurlijk. Maar ze worden met elkaar geassocieerd, in elk geval. En dit staat hier in Exodus 28, later in Exodus 39 wordt beschreven dat dit ook gemaakt wordt na dit voorschrift. En daar vind je dus dezelfde uitdrukkingen, granaatappelen, gouden belletjes enzovoorts. In Exodus 39 is dat vers 24, 25 en 26. De granaatappel. Maar wat stelt de granaatappel voor? De aardigheid is dat wat ik nu genoemd heb, is het meest opvallende. Heeft toch van doen met de dienst in de tempel. Dat wil zeggen, het zij in de tabernakel hier, in verband met de hoge priester, de zomer van zijn kleed. De andere wat we lazen, daar straks in 1 Koningen 7, had het van doen met de tempel. Ik moet u zeggen, daarnaast hebben we nog enige schriftplaatsen waar het woord voorkomt, maar dus gewoonlijk in een opsomming. Niet alleen in Deuteronomium 8 vers 8 waar we zojuist waren, maar ook in andere plaatsen in een opsomming. Dan gaat het over tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappelen, palmbomen en appelbomen. Het is niet helemaal dezelfde reeks. Nummer 6 en 7 zijn anders dan in Deuteronomium. Maar in opsommingen, zoals in Joël 1, waar dan staat, en het land levert niks meer op, want het is hongersnood vanwege de sprinkhanen en geen appelbommen, geen granaatappelen, dragen allemaal geen vrucht. In een opsomming, dat is heel moeilijk om daaruit nog een specifieke betekenis, zeker een overdrachtelijke, te destilleren. En dus zoek ik dat nu ook niet op, want zoveel tijd heb ik nu ook niet meer. Heeft het niet zoveel zin. Een granaatappel heet een rimmon. Je komt er in de Bijbel ook onvertaald tegen, dat wil zeggen als plaatsnaam. Er zijn nogal wel plaatsen, volgens sommigen zelfs 5 verschillende. Anderen zeggen nee, je hebt er een paar dubbel geteld, het zijn er maar 3. Maar er zijn in ieder geval nogal wat plaatsen die Rimmon heten, waarom ook niet. Rimmon hangt samen met Rama. En er zijn heel wat plaatsen die Rama heten. Of zoiets. Ramat. Rama. Maar Rama betekent gewoon, nou ja, als het een plaatsnaam is, zeg maar, het betekent heuvel. Een hoge plaats. En dat is de oppervlakkige betekenis ervan. Dat Samuel in Rama woonde laat zich raden. Samuel is een uitbeelding van het woord van God. En waar is dat thuis? Waar hoort dat thuis? Ja, in Rama. Uiteraard, in een hoge plaats. In de hemel zelf. Los van andere plaatsen waar hij thuis hoorde. Bethel bijvoorbeeld. Het huis Gods. Maar ja, ligt voor de hand. En verder moet ik u zeggen dat ook voor de hand ligt om een stad, een dorp te bouwen op een heuvel. Want het is uit strategische overwegingen gunstig. Moeilijk te veroveren. Wanneer men het veroveren wil, moet men berg opwerken. En dat is altijd wat lastiger dan van boven naar beneden. Bovendien, je kan altijd nog stenen naar beneden rollen om de vijand weg te jagen, maar stenen naar boven rollen. Dat is. Dus men bouwt het op een hoge plaats. Vandaar dat er veel plaatsen zijn die zo heten. Rama, Rimmon en wat het maar is. In werkelijkheid, want dit was maar een oppervlakkige verklaring eigenlijk. Rimmon zelf, zoals het geschreven wordt, wordt door Hirsch, dat is de grootste autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal, Hebreeuwse woorden althans, de betekenis ervan. Dat is uit de 19e eeuw. En zijn publicaties zijn nog steeds in omloop. Ook wordt het nieuw gedrukt, bedoel ik maar. Het is dé autoriteit, ook onder de Joden zelf. Volgens Hirsch betekent Rimmon dat het vol met zaden is. Waar hij het van afgeleid heeft, weet ik niet. Maar hij zegt, het betekent vol met zaden. Maar het woord Rimmon zelf komt van Ramam. Dat is de wortel. Een R, een M en nog een M. Ramam. Dat vertellen ze dus ook, hè, dat het daar vandaan komt. En dat betekent verhoogd zijn of worden, maar hier zegt, via de Engelse variant die ik ervan heb, van hier, to raise from low level. To raise. Verhogen. Ja, maar dat niet alleen. Het is een verhogen vanuit een lage positie. Daar heb je nog de vogelen des hemels. Dat de vogels vliegen, zo staat het er, in het uitspansel, namelijk de hemel, is die, dan die werd erg hoog. Dan zeg ik, nou, het valt wel mee. Maar het staat er wel alsof het heel hoog is, in het uitspansel, in de hemel. Maar ze planten voort op de aarde. Dat wil zeggen dat voor alle vogeltjes geldt, ze komen hier op aarde, komen ze tot leven. En daarna vliegen ze de hemel in. Dat is nou precies wat Raman, en dus Rimmon, betekent. Namelijk, van laag, van low level, verhoogd worden. Dat is ook de verklaring voor dat in Job 21 vers 6 bijvoorbeeld, dat wil zeggen, ik denk dat er anderen zijn, maar dat weet ik uit mijn hoofd niet, dat in Job 21 vers 26 bijvoorbeeld dit Ramam vertaald is met worm. In verband met het verderf, het graf, het dood, worm. Dan zeg je, wat heeft dat nou te maken met verhoging? Dan zeg ik, nou, het heeft in ieder geval van doen met low level. Met een laag niveau. Toch? Als het over de dood gaat. En de gedachte bij die worm is dat de worm er beter van wordt. En dat kun je beschouwen als oprijzen.
Zie?
Dat weet ik niet, want ik ben kleurenblind, broeder. Dat weet ik niet. Ja. Wat ik nog zeggen wilde is dit. Dat volgens de linguisten, volgens de taalkundigen, ons woord worm een afleiding is van dit woord. Die W, daar kun je niet veel mee, maar de R en de M zijn twee van die letters. Van Ramam en Rimmon. Worm. Waar ben je dat? Dat is nog gewoon Nederlands ook. Met andere woorden, het woord spreekt iets over iets laags, maar dan toch over iets hoogs. En meneer Hirsch, zaliger, schreef in de tijd, het is to raise from low level to high level, uiteraard. En je vindt dat dus terug. Want je vindt hier bij de hoge priester, vind je de granaatappel, notabene, helemaal onderaan de zoom van zijn kleed. We zijn bang dat hij erop trapt, dan wel erover struikelt. Toch? Daar vind je het laag. Maar in de tempel vond je 400 granaatappelen op het niveau van het dak. Hoog. Als een soort lijst kennelijk. In de vorm van granaatappelen. En dan ben je helemaal thuis. Inclusief dat Rimmon opgevat wordt als vol met zaden. Zoals gezegd, ik weet niet hoe die daar dan precies bij komt. Maar ik geloof het meteen. Bovendien, heb je wel eens een granaatappel opengesneden?
Ja.
Het lijkt op een citrusvrucht. Maar in plaats van dat al die zaden en die stukjes verdeeld zijn in vakjes, zoals bij een sinaasappel of een mandarijn, een citroen en wat het maar was, zijn ze niet zo gestructureerd. Dat wil zeggen, ze vormen gewoon één verzameling, dus één geheel dat niet onderverdeeld kan worden.
Ja.
Zei ik dat net ook niet? Dat het niet gedeeld zou worden?
Nee.
Ja, dat zei ik over die mantel waaraan de granaatappel hing. Kijk, dat bedoel ik. De herhaling van zo'n thema dus, hè. Het is één geheel. Het is uit één stuk geweven. Het zijn niet verschillende panden, noemen ze dat, geloof ik, hè. Die aan elkaar gezet zijn of zo. Maar het is uit één stuk gemaakt. Nou, dat is kenmerkend vervolgens voor de granaatappel. Er is geen structuur binnenin meer. Althans niet onder te verdelen. Het is bovendien, maar dat is buiten de orde, is het ook de structuur van de parel. Zo sterk, niet alleen dat je dat eventueel zien kunt, maar zo sterk dat algemeen bekend is dat je een parel niet kunt splijten. Ja. Misschien dat het tegenwoordig lukt, maar ik blijf erbij dat het van nature niet gaat. Dat ding, je kunt hem wel kapot krijgen, maar dan valt hij in poeier min of meer uiteen. Het is één geheel of het is niets. Maar de parel is natuurlijk ook via de gelijkenis van de parel een uitbeelding van die gemeentelijke eenheid. Hè? Wat we uitgebeeld vinden is uiterste vernedering uiteindelijk tot in de dood. Via die worm ook, zeker ook via die van Job 21 vers 26. Maar daarna... En daarna verhoging tot het uiterste. En daarom is het ook niet zo gek dat Jozef was van Ramatayim. Inderdaad, dat is zo. Dat is een ander verhaal, maar inderdaad. Een verhoogde plaats, een verhoogde positie betekent dat. Hè? Hetzelfde geldt voor de vader van Samuel. Dat was Ramatayim, Sofim heet dat. Een dubbele hoogte, in elk geval. Maar goed, ik laat dat verder maar zitten. Maar waar je bij een granaatappel aan moet denken is dus een eenheid, vruchtbaarheid, vol zaden, maar een eenheid, dus meestal zijn die dingen ook netjes mooi rond hoor, beter dan een appel bedoel ik maar. Hè? Tamelijk regelmatig, zo regelmatig. Nou ja, in de natuur hoef je niet iets regelmatigers te zoeken, zal ik maar zeggen. Maar het komt erg in de richting van een mooie, keurige, ronde bal. En je moet daarbij denken aan vernederd, maar vanuit een vernederde positie verhoogd. Nou, die heb ik dus net al gelezen uit Filippenzen. Ja, dat had ergens anders ook gekund, hè. Die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar het geldt ook in geestelijke zin voor ons, waarbij het al gebeurd is, hè. We zijn met hem... verhoogd vanuit een positie, een gevallen positie van zondige mens in de slavernij, dienstbaarheid heet het in Hebreeën 2, der verderfenis van de dood. Dan ben je mooi in de buurt van die worm, bedoel ik maar. Maar van daaruit verhoogd, niet alleen levend gemaakt, niet weer op de pootjes gezet om zo te zeggen, maar zelfs met Christus geplant in de hemel. Uitermate verhoogd. En bovendien vind je de rimmel dus terug aan de zoom van zijn kleed en in de tempel. Dat wil zeggen, hoog verhoogd in de tempel, maar aan die tempel hebben wij deel. En voor zover de tempel uiteindelijk een uitbeelding is van heel die nieuwe schepping, hebben wij daar een verhoogde positie in. En horen we bij de hoofdstukken, om zo te zeggen. Dat heb je met de eerstgeborene nou eenmaal. En anderszins, voor zover... wij granaatappelen vinden aan het kleed van de zoon van het kleed van de hoge priester. Het beeld van het kleed is zeer simpel bij ons. Kleed, de bekleding van de mens is de uitbeelding van wie hij is, zijn hoedanigheid, zijn positie, zijn werken, zijn heerlijkheid in elk geval. Of het gebrek daaraan, want het kleed wil nog wel eens vuil zijn. Vandaar dat in Zacharia, krijgen we het huiswerk mee, dat in Zacharia de hoge priester zich moet verschonen. Nou ja, hij wordt verschoond. Hij krijgt een ander kleed aan. Een wisselkleed. Nou ja, goed. Maar dat kleed is de uitbeelding van uitwendige heerlijkheid. Denk maar aan de kleed van Saul. Daar zaten ook zomernamen, die werden eraf gescheurd. Door Samuel, door David of wat het maar was. De Heer had zijn kleed, had ook die zoon eraan enzovoorts. En er was een vrouw uit de menigte die dat aanraakte. en ze werd genezen enzovoort. Dan heb je nog het kleed van Aaron in Psalm 100. Kun je het bijschrijven? Heb je het kleed van Aaron in Psalm 133. Aaron wordt gezalfd met olie. En dan wordt het komisch. Ik vind het een komische beschrijving. Maar hij is natuurlijk bloedserieus. De olie druipt langzamerhand in zijn baard. En daarna in zijn kleed. En hij verandert na verloop van tijd in een grote vetvlek. Nou, lees het maar na. Zo'n psalmpje. Die olie gaat overal heen tot aan de zoom van zijn kleed. De zomen van het kleed zijn een beeld van de openbaring van het koninkrijk. Het kleed is het koninkrijk, is uitwendig heerlijkheid als het kleed is van een koning. Het kleed is dan de uitbeelding van zijn verschijning, zijn openbare heerlijkheid, om zo te zeggen. En de zomen die worden, van het kleed worden geacht op de grond te raken. Ze zijn dus een beeld van de openbaring van het koninkrijk, in dit geval van Christus, tot op de aarde. En daarin speelt de gemeente een rol. Dat is niet zo'n nette term, ik moet eigenlijk zeggen. Daarin heeft de gemeente een functie. Want in de toekomst zal het woord van God vanuit de hemel, vanuit een hemelse positie, gebracht worden aan de wereld. De gemeente is daarin betrokken, leert de Bijbel. En je vindt het uitgebeeld in het kleed van de hoge priester. Je weet waar hij is, je hoort hem gaan, maar bij hem vandaan, via gouden belletjes en granaatappelen, hoort men zijn geluid. Enzovoorts. En dat is wat het is. Dat spreekt over de priesterlijke taak van de gemeente. Nu, maar meer nog natuurlijk in de toekomst. Dan laten we het voor vanavond daarbij. En wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor uw woord. En voor die velerlei wijze waarop u gesproken hebt. Waaronder ook door deze zich herhalende beelden in de Bijbel. En we danken u dat wij die mogen leren verstaan. En zeker ook leren verstaan waar wij schrift met schrift vergelijken. Wij danken u daarom voor die rijkdom die we daarin gevonden hebben. Niet alleen in klare taal, in letterlijke taal. Maar ook in al die illustraties die u ons gegeven hebt. Opdat we op die gronden inderdaad ons geloof zouden bouwen. Omdat we daarop zekerheid zouden hebben aangaande u en uw werk. En daarna ook in het bijzonder uw werk in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat we daaraan hebben deelgekregen. Dat we betrokken zijn geworden bij u en uw plan. Bij dat plan der eeuwen en bij die eeuwige waarheid zoals u die ons hebt vastgelegd in uw woord. En we danken u dat we dat vanavond ook weer mochten openen en overdenken. Schrift met schrift mochten vergelijken. En we willen u vragen, Vader, of u dat woord in onze harten wilt planten. Opdat het daar tot leven zou komen, tot ontwikkeling. Opdat het ons zou veranderen, vernieuwen naar de inwendige mens. En ons veranderen zou naar uw beeld. Want Vader, het is onze wens om te wandelen waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Als uw kinderen, als uw geroepene zonen, onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom vragen wij u, Vader, wees u ons dan nabij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.